meteen.
Dit is de podcast Morgen begin ik meteen, waarmee ik mannen wil inspireren fitter en gezonder te gaan leven. Voor de zekerheid, ik ben geen medicus, heb matig verstand van voeding, maar zette zelf een aantal jaar geleden de knop om en ik kan je verzekeren, dat is makkelijker dan je denkt. En leuker. In deze podcast interview ik andere mannen over hoe zij dat deden, ieder op zijn eigen manier tenslotte, en spreek ik soms ook experts over hoe je blijvend fitter en gezonder kunt gaan leven. Oh ja, ik ben Erik-Jan Bolsius, ontzettend leuk dat je luistert. Nog een klein verzoek. Als je de podcast waardeert, zou ik het super vinden als je hem wilt beoordelen in je podcast-app. Dat zorgt ervoor dat meer mannen hem kunnen vinden.
Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt. Nog één en dan schrijf ik er me uit.
Wordt een andere man, nu het nog kan.
Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik meteen.
Wilskracht is een korte termijn kracht, dus hoe kan je blijvend afvallen op wilskracht? Dat kan niet.
Je hoort eetpsycholoog Saskia de Ridder. Ze is heel stellig. Een keer lukt best, maar als je de oorzaak niet aanpakt, lukt het je niet om blijvend af te vallen. Nee, ook niet door minder te eten en meer te bewegen.
En het probleem van het advies, joh, je moet gewoon wat meer bewegen en wat minder eten, maakt dat jij denkt dat je een slappeling bent, dat het niet lukt. Want het is toch zo simpel, dus hoezo kan je dat dan niet?
Of mannen en vrouwen daarin veel verschillen, dat betwijfelt ze.
Ik weet niet of het echt minder is bij mannen. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want ook sociaal gezien en in de maatschappij worden vrouwen harder afgerekend op dat overgewicht. Als je er niet op wordt afgerekend, ga je er minder snel iets aan doen. Dus ben je ook minder bewust van het probleem.
Overgewicht komt niet alleen door onze leefstijl en het toenemende aanbod van ongezond eten. Natuurlijk is dat uiteindelijk waardoor je gewicht toeneemt. Maar waarom eet je ongezond en te veel? Waarom kom je niet van de bank af om te sporten? Daar zit ook een psychologisch dingetje achter. Of een ding, kan ook. Als je dat niet tackelt, tackelt het jou. En misschien niet bij afvallen poging 1, maar dan krijg je er wel als jojo mee te maken, omdat je weer flink aankomt. Daar kan mijn gast, eetpsycholoog Saskia de Ridder, alles over vertellen. Eetpsycholoog, klinkt wel logisch. En toch zijn er maar weinig echt in eten gespecialiseerde psychologen. Ik ben dan ook echt blij als dat ze haar kennis hier wil delen, want volgens mij kun je daar heel veel aan hebben. Ik zal haar kort nog even voorstellen. Saskia de Ridder is 50, woont in Leiden en is moeder van 5 kinderen. Op haar site eetpsycholoog.nl kun je zien hoe ze te werk gaat. En je kunt ook blijven luisteren naar het interview. Saskia, eerste vraag. Hoe moeilijk is afvallen eigenlijk? Heb jij daar een idee bij?
Als je gewoon om je heen kijkt, dan zie je dat het moeilijk is. Want anders zou niet iedereen, maar zoveel mensen te zwaar zijn. Zou de dieetindustrie niet zoveel geld verdienen met al die producten. Dus het is moeilijk. En dan met gelijk de nuancering, wat is moeilijk blijvend afvallen? Want ik zeg altijd, afvallen zelf is niet zo moeilijk. Als je gewoon vanaf nu stopt met eten, dan heb je volgende week rond deze tijd resultaat. Dus op zich het concept van gewichtsverlies is niet zo moeilijk.
Nee.
Maar blijvend is, ja, dat is heel moeilijk.
Ja, want afvallen, stoppen met eten is natuurlijk wel heel rigoureus. Maar ook met een beetje beleid afvallen, dat is niet zo ingewikkeld. Dat kunnen mensen wel, toch? Wat maakt afvallen moeilijk?
Nou, het blijvend afvallen maakt moeilijk.
Ja.
Dat heeft naar mijn idee 2 dingen. 1, als je wil afvallen, heb je vaak een doel. He, dus dan werk je naar -10, -15, nou, vul maar in wat. Dus dan zeg je, ik ga minder eten, laten we het zomaar even samenvatten. Net zolang tot ik mijn doel bereikt heb. Dat is heel bekrachtigend, want dat afvallen werkt heel bekrachtigend. Ja, dat lukt, dat is fijn. En mensen zeggen er wat van, dat is ook heel fijn. En dan ben je op je doel. En dan? Dus dan is de motivatie om daar te blijven, is al een stuk minder.
Want je hebt je doel gehaald.
En je wilde eigenlijk niet altijd zo weinig eten en nooit meer iets lekkers en nooit meer een wijntje of een biertje en een chipje. Dus dan denk je, nou, ik ben nu op gewicht. Nou, kan het wel weer een beetje.
Dat hoor je ook vaak.
Nou, ik had wel weer een beetje, een keertje wordt 2 keertjes en 3 keertjes. Oh. En ja, op gewicht blijft ze ook niet zo motiverend, want er zegt ook nooit iemand wat van en zo. En dat als je dan op de weegschaal staat en je weegt hetzelfde, ja, dat is oké. Okay, maar bezit van de zaak is eind van het vermaken concept. Dus daarom is dat blijvende zo lastig. Plus dat de meeste mensen het natuurlijk toch vrij rigoureus aanpakken. En je kunt niet de rest van je leven rigoureus weinig eten.
En over dat doel stellen, want je zegt dus je hebt een doel gesteld op 10, 15, 20 kilo, whatever, 100 kilo, ieder zijn doel. Maar dat is misschien dan niet het goede doel. Is dat het? Moet je een ander doel stellen?
Ja, als ik met mijn cliënt werk, zeg ik altijd, dat is geen doel. Afvallen als doel op zich, dat gaat niet werken.
En wat zou dan wel werken? Of wat, ja, daar heb je advies bij, denk ik.
Ja, mijn idee is, zorg dat je een goede relatie krijgt met eten. En dan denk je natuurlijk, ja, wat is een goede relatie met eten? Nou, waarin je voldoende eet om je lijf goed te laten functioneren. Hè? Want eten heeft natuurlijk twee stukken. Eén is, wat doet het met je lijf? Ja. Het is een stuk voeding, bouwstoffen. En de andere is het genietaspect. En die twee dingen moeten in balans zijn zodanig dat je voelt dat je lichaam optimaal functioneert.
En mijn gevoel zegt dat genieten van eten de laatste jaren gewoon cultureel, denk ik, de overhand heeft gekregen. Klopt dat?
In ieder geval het idee van genieten.
Ja, ja. We moeten er toch van kunnen genieten. Ja. Ik heb toch zo'n lekkere avond voor de boeg en dat is dan met eten en drinken en veel. Ja.
Dus de balans is doorgeslagen naar genieten. Dus het voedingsaspect is minder geworden. Nou, dat genieten gaat natuurlijk bijna altijd over dingen die dan ook meestal niet zo goed zijn voor je lijf.
Mensen genieten zelden van een zak wortelen, hè?
Dat zeg ik ook. Ja. Het zou fijn zijn als je heel verdrietig bent en een emmer snoeptomaatjes doet hetzelfde voor je als een emmer ijs, zeg maar. Maar dat is niet zo en ik denk ook niet dat dat ooit zo zal worden. Dus als dat genieten centraal staat, en dan kom je gelijk op wat jij net vroeg, dat afvallen is, dan moet ik dus minder gaan genieten. Nou, dan voel je al op je klompen aan. Dat voelt al niet als een hele fijne. Dus voortaan moet je gewoon minder genieten om je gewicht zo te houden. Dus zeg ik altijd, je moet gaan zoeken naar de balans. Waar wil jij zitten tussen voeding, gezondheid en genieten op een plek dat je voelt, hey, ik kan ontspannen met eten omgaan. Ik kan oprecht genieten. Maar als ik in de spiegel kijk, want ik vind de weegschaal, dat is een ander onderwerp, maar daar ben ik niet zo van. Maar als ik in de spiegel kijk, hè, en ik voel me fit. En als ik in de spiegel kijk, denk ik, ja, dit is oké. Okay.
Zo zie ik er goed uit.
Ja, goed genoeg uit.
Ja. En dan, eerst die weegschaal even. Waarom is die, is dat een ander onderwerp?
Ik ben geen fan van een weegschaal. Want die weegschaal, natuurlijk als je heel doelgericht bent, is de weegschaal heel fijn, is heel meetbaar, lekker resultaat. Ja. Maar hij doet maar één ding. En dat is namelijk gewoon feitelijk vaststellen hoe hard de zwaartekracht aan jouw lichaam trekt. He, dat je kunt, hij kan het goede getal aangeven, je kunt nog steeds ongezond zijn. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Dus hij zegt eigenlijk niks. En wij hangen er alles aan op.
Ja.
En zeker vrouwen, hè, dat is misschien bij mannen anders, maar vrouwen hebben heel vaak een streefgewicht in hun hoofd. Dat dateert ook bij mij hoor. Dat ik ergens nog het idee heb, nou toen ik 17 was en zoveel woog, dat is eigenlijk wat ik wil. En eigenlijk accepteert een deel van mijn brein niet dat ik dus nu 50 ben en dat niet reëel is. Dus zolang de weegschaal dat gewicht van toen niet aangaf, blijft er altijd teleurstelling. Ja. Dus,
die weegschaal is niet een goede informatiebron.
Nee. Nee. En die doet zoveel met je humeur. En dat hoor ik ook vooral van de vrouwen die erop. Hij zegt nooit wat je wil. Eigenlijk nooit. Nee. Want je wil eigenlijk altijd dat het net iets minder is dan wat er staat.
Dus echt gewoon een recept voor teleurstelling.
Wow. En stel dat je... hoe vaak ik vrouwen bij mij hoor, zeg ik had eigenlijk een heel goed weekend. Ik ben toch, want ik zeg altijd, de weegschaal moet weg. Als je met mij aan de slag gaat, moet die in de kast en weg. Liever nog in de afvalbak. En dan zeg ik, ik heb het toch gedaan, want ik had een heel goed weekend. Dus daar zit ook al, hè, ik heb goed gegeten. En dan gaan ze op de weegschaal staan.
En dan was het weekend ineens niet goed meer.
En dan was het precies dat. Het weekend was ineens niet goed meer. Ik zeg, dus jouw gevoel, ik voel me goed, is niet waar. Doordat de weegschaal daar een getal aan hangt wat in jouw brein niet klopt met goed.
Ja. Ik heb nooit een weegschaal in huis gehad. Ik ben naar een diëtiste gegaan toen ik hulp zocht bij wel gezonder leven. Dat was mijn doel.
Ja.
Niet per se afvallen, al was dat wel een eerste aanleiding hoor. Maar in mijn achterhoofd zat ik wil gezonder en fitter zijn.
Ja.
En zij had een weegschaal. Dus we hebben het wel bijgehouden. Omdat dat wel een van de metrics was, of een van de cijfers was die we in de gaten hielden.
Ja.
Maar ik bedacht me toen ook van, ik ga niet elke week of elke dag op die weegschaal staan thuis. Nee. Dan word ik helemaal gek van.
Ja.
Dus dat is, dat was op gevoel, maar blijkbaar is dat ook
dat is heel goed echt adviseerd. Ja,
ja, ja. Excuses bij het verklaren van overgewicht. Daar zat ik ook over na te denken vooraf. Hè? Want ik denk dat jij veel mensen hoort. Je zei het net al, zo'n weekend dat mensen zeggen, nou, ik heb een heel leuk weekend gehad, maar. Wat zijn de excuses die jij zoal hoort over ik ben te zwaar? Ja, maar mijn...
Ik ben een Bourgondier.
Ja,
ik hou gewoon enorm van lekker eten.
Ja.
Ik heb een heel rijk sociaal leven. Ik heb eigenlijk heel vaak etentjes, borrels, verjaardagen. Ja.
Kan ik toch niet eten?
Ja.
Oké, ja. En daarna er echt iets aan doen? Want dan zijn mensen op een gegeven moment wel zover dat ze er iets aan doen. Dus dan zeggen ze niet meer ik ben een Bourgondier. Wat komt er dan nog voor ja, excuusfabriek, zou ik maar zeggen, uit? Waar zoeken mensen
dan gaat op? Het bijvoorbeeld vaak over suikerverslaving. Ja, ik merk toch dat ik suikerverslaving heb. Ik kan het gewoon niet laten. Ik heb geen wilskracht. Die zit er ook heel vaak in. Wow. Ja, of ja, het wordt me gewoon de hele tijd aangeboden. Dus dan, ik vind het niet meer gezellig dat weekend. Ik ga er tegenop zien. En als het een excuus is, dan moet je dus iets met jezelf. Ja. Van ja, wil ik het dan wel echt? En als het echt gaat over de sociale druk, ook dan is de gesprekken die ik vaak heb, is ja, je wilt tante Annie niet teleurstellen, maar jezelf dan dus blijkbaar wel. En dat is natuurlijk een interessante. En die gaat vaak, dan gaan we ook vaak gelijker naar de dieperliggende problematiek.
En dan komt de psycholoog in jou echt tot zijn recht. Want we hebben nu precies. Vooral de diëtist in jou besproken. Precies. Die er helemaal niet is waarschijnlijk. Maar, maar het gaat veel meer over de redenen om
precies.
Te eten. En daar zit de psychologische reden achter.
Precies.
Ja. Wat is dat? Waar zit dat dan? Want jij bent eetpsycholoog.
Wat
ik gek vind trouwens, dat niet een heel breed bestaand beroep is. Want toen ik erover las, dacht ik ja. Zo logisch. Maar je bent denk ik de eerste in Nederland die zich zo noemt. Of
heb nou, ik heb wel een enkele collega, maar het is inderdaad niet bekend. Nee.
Terwijl, en je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, moeten we nou alles psychologiseren? Dat is de andere kant van. Maar, maar goed, dat heb jij gedaan. Je hebt gezegd, ik pak dit vak. En ik ben, omdat er blijkbaar zoveel psychologie achter eten zit.
Ja.
Is dat wat je... En waarom eten mensen dan allemaal niet gezond, zou ik maar zeggen? Hè? Wat zijn die ja, psychologische redenen om te eten, te veel te eten, slecht te eten.
Nou ja, die kunnen heel breed zijn. Ja. En dat kan van heel oppervlakkig tot redelijk diepgaand zijn. Hè. Corona is een mooi voorbeeld. Ik denk dat veel mensen zeggen dan... ja, ik kon niet naar de sportschool, want die was dicht. Ja. En ik zeg... nou, ik denk dat je gewoon verveelde zo achter die Zoom de hele dag. Want ik bedoel, wie niet? En misschien ook wel een beetje gestrest begon te raken... met die kinderen die je moest homeschoolen tussen de Zoom-meetings door. Je kwam nergens meer. Ja, eten is een verzetje. Dan is het eten een beetje leuk. En natuurlijk zul je ook niet hebben gesport. Maar ik denk dat er meer zit aan het eten uit verveling, noem ik dat. Eten uit frustratie.
Ja.
Dat
zijn emotie dan... eten.
Ja, nou dat vind ik dan nog... Ik vind dit meer bijna situationeel eten. Ik zit nu in een situatie waarin ik me verveel en dus ga ik eten. Bij saaie vergaderingen zet broodjes en eten op tafel. Iedereen gaat eten. Niet omdat hij nou op dat moment depressief is geworden... of verdrietig of wat dan ook. Nee, dat het een saaie vergadering is. En dus dan is hij heel oppervlakkig. Hij kan natuurlijk ook gaan over die teleurstelling. Wil je liever jezelf teleurstellen dan de buurvrouw? Daar zit vaak iets achter van... goh, in hoeverre ben jij voor jezelf aan het zorgen? Of ben je, en dat speelt bij veel vrouwen zeker... bezig met iedereen om je heen het naar de zin te maken. De kinderen, het huis, je baan, je man, je collega's, je vriendinnen. En kom jij elke keer op de laatste plaats.
En let je dan dus niet op je eten? Is dat het? Want
nou, heel vaak is het dan de bekende aan het eind van de dag... nou, ik heb wel wat lekkers verdiend.
Oh, ja.
Dus eigenlijk een soort beloning, compensatie.
Ja. Ja, heb ik ook mannen in deze podcastserie al horen vertellen. Iemand die zei van, ik heb een dag hard gewerkt in Antwerpen. Aard, bouwmeester, een van de eerdere afleveringen. Heel hard gewerkt en... dan ga ik in de trein terug en dan heb ik het wel verdiend. 2 biertjes, lekker wat te eten.
Ja.
En dan heb ik in de trein terug al de calorieën voor een dag, bij wijze van spreken, naar binnen gewerkt om mezelf te belonen.
Ja.
Dat is dus niet de bedoeling.
Stel ik altijd de vraag, waarom heb je een beloning over? Want op zich word je al betaald voor die baan. Dus de vraag is waarom je die beloning nodig hebt. Betekent dat je zoveel, dat je te veel van jezelf hebt moeten geven? Bij vrouwen is het dan vaak dat er zoveel aandacht naar de omgeving is gegaan en nul aandacht aan zichzelf, waardoor ze bijvoorbeeld heel moe... en het gevoel hebben van, ik kom niet aan mezelf toe. Als ze dat al bewust hebben, dat is ook nog niet altijd helemaal zo. Dus dan is het, nou ja, dit heb ik dan wel. Netflix en een emmer chocola, zeg maar. Dat is dan mijn ding. Of als het een beloning is, vind je dan dat wat er van je gevraagd wordt buitensporig is. Dus in die man, als het echt op werkniveau is, vind je dan dat er iets van je gevraagd wordt wat over jouw grenzen gaat misschien wel.
En als het dan over je grenzen gegaan is, dan wil je jezelf belonen... omdat je daar weer wel een goed gevoel bij krijgt.
Precies,
Okay. En dat goede gevoel moet je uit iets anders halen?
Of nou, ik zou eerder zeggen, misschien moet je je grenzen beter bewaken. Hè? Ik zou zeggen, voorkomen lijkt me beter dan genezen.
Ja.
En als dat eens een keer gebeurt, hè, want dat is het ook weer... zeg je dat één keer in de maand, dat je zelf zo... nou, ik heb heel hard gewerkt, nou, dan mag dat wel een keer. Okay, dan vind ik dat niet zo heel spannend. Als jij jezelf elke dag moet belonen, dan denk ik dat je moet kijken... maar wat maakt dat ik een baan heb waarbij ik blijkbaar elke dag het gevoel heb... dat ik mezelf moet belonen voor wat ik doe? Is het dan echt niet leuk? Of doe ik een baan voor 2 mensen, waardoor ik echt zwaar overbelast word? En dan kan je wel zeggen, je moet niet meer gaan eten als beloning. Ja, dat is wel leuk, maar Als
maar die oorzaak moet weg.
Precies, want als jij over je grenzen bent gegaan en een compensatie wil, en je gaat het eten alleen maar aanpakken, dan ga je een andere compensatie zoeken. Dan ga je misschien obsessief film kijken of obsessief sporten. En dat klinkt dan misschien heel gezond, maar dat is het eigenlijk ook niet.
Nee, maar dat hoor ik bij mannen vaak. Die wil ik even gelijk vastpakken. Obsessief sporten. Ik denk de ene verslaving inruilen voor de ander. Dat zal, dat geloof ik wel. Maar de gezonde verslaving van een hardlopen, do the max of allerlei sporten ineens oppakken. Wat is daar erg aan dan? Ben je dan ook die oorzaak niet weg aan het nemen, zeg je?
Dat is één. En een belangrijke tweede is, denk je dat je dit de rest van je leven vol gaat houden? Want zo niet, dan weet je dat er dus een punt komt waarop je niet meer zoveel gaat sporten. En dan heeft dat ook weer gevolgen. Maar belangrijker is, alles wat zo excessief is, gaat voorbij aan wat jij werkelijk voelt en nodig hebt. Dus wat je eigenlijk weer doet, is zeggen, ik ga daar niet over nadenken. Ik ga gewoon zorgen dat ik met mijn hoofd ergens anders ben. En nu niet in een snoeptrommel, maar in de sportschool. Dan ga ik heel hard gewichten en dan ben ik cool. En dat is ook een soort beloning natuurlijk. Kan nog meer gewichten heffen of wat dan ook. Ja. Maar eigenlijk ben je niet bezig. Maar wat maakt nou dat ik dit nodig heb?
Daar ga ik even over nadenken. Want ik heb zelf wel ben fanatiek gaan hardlopen toen ik ben gaan afvallen. Fanatiek, het begon heel rustig overigens. Dus het was niet dat ik gelijk, maar opbouwend naar uiteindelijk een marathon. Afgelopen jaar voor het eerst, dus in 5 jaar tijd. Het is niet dat ik dat in 3 weken voor elkaar had, maar toch langzaam steeds een beetje meer. En ik heb wel eens, ik zeg bijvoorbeeld wel eens, ik maak mijn hoofd leeg met hardlopen.
Ja.
Lijkt me op zich niet verkeerd. Of
nee, maar wat is fanatiek? Kijk, als jij tegen mij zou zeggen, ik loop 5 dagen in de week 2 uur per keer behoorlijk hard.
Ja.
Dan zeg ik, nou, dat vind ik wel op het randje van dat ik denk, is dat nog. Maar als jij zegt, joh, ik loop 2-3 keer in de week hard, want ik wil over een half jaar een marathon. Ja, dat klinkt redelijk gezond.
Ja, het is ook een beetje wat er past, denk ik, in je leven. En tenminste, voor mij, maar ik krijg thuis wel eens het verwijt, moet je alweer. Hè? Dus in die zin kan dat erop duiden dat ik vaker ga dan goed is voor mij en mijn omgeving. De andere kant roep ik dan, ja, maar dat is even mijn moment.
Ja.
Dus dat zit, zonder dat we mij nou heel moeten analyseren. Maar ik probeer dat even ook namens, hoop ik, de luisteraars die dit ook wel meemaken. Hè? Dan ga je ineens zo fanatiek iets anders doen.
Ja,
ik denk dan dus, dat kan ook gezond zijn. Maar je zegt dus, als die basis of als de achtergrond is iets wegstoppen wat je eerst met eten wegstopte, dan is het niet per se
dus dan
beter.
Vraag ik altijd, wat levert je dat op, dat fanatiek sport? Hè? Ja. Dus wat haal je daaruit of wat doet dat voor je? Eigenlijk zoals ik ook zeg, wat doet dat eten dan? Als je 's avonds op de bank valt en je zet Netflix aan en je pakt die emmer snoep, chips, whatever. Wat levert je dat op? Ja. Want anders zou je het niet doen. Wij doen altijd iets omdat het iets oplevert.
En wat levert het mensen dan op?
Nou, dan komt er, want eerst zeggen ze dan natuurlijk, ja, het is gewoon lekker. Ja oké, maar dat is heel erg de oppervlakte. Maar dan verder. En als je dan wat verder gaat, dan is het ontspanning.
Ja.
He, dus afleiding. Als je iets in je mond hebt en dat smaakt lekker, dan al die stemmen wat je allemaal nog moest doen en dat je de was moest doen en dat je morgen weer zo'n drukke dag hebt en dat je eigenlijk al heel erg moe bent en opziet tegen morgen. Dat verstomt allemaal als je Netflix zit te kijken en ook nog lekker chips zit te kraken. Dan is er in je hoofd niet meer zoveel ruimte voor die stemmen. Dat is ook waarom het lastig is om te stoppen. Want als je stopt met eten, komt het weer terug.
Ja.
Dus blijven we eten tot we naar bed gaan, want dan neemt de slaap het uiteindelijk over. En dat kan je natuurlijk bij sporten dezelfde vraag stellen. Wat gebeurt er? Stel dat je echt 5 dagen in de week 2 uur in de sportschool als een beest tekeer gaat. Wat levert mij dat op? Behalve spierballen, want dat is hetzelfde als behalve lekker. Ja, dat is oppervlakte. En, want waar staan die spierballen dan voor? Wat is dat dan? En wat zou er gebeuren als je niet zou sporten? Wat zou er dan zijn? En daarmee ga je nadenken over, oh, als ik dan niet elke dag in de sportschool, nou, bijvoorbeeld, dan zou ik me nutteloos voelen. Oké, dus het heeft iets te maken met dat jij graag nuttig bezig wil zijn. Ja, of ik wil graag me goed voelen over mezelf, dat ik een prestatie neerzet. Dus dat het prestatieelement heel belonend voor je is. Oké, dan is ook weer de vraag, want als je geen prestatie zou leveren, wat ben je dan?
Ja, dat is de psycholoog.
En dat is dan de psychologie, inderdaad. En dan is het dus, ik vind eigenlijk dat ik een beetje een sukkel ben als ik niks doe. Oké, nou, dat is interessant. Laten we dan daar eens naar kijken. Maar waar komt dat vandaan? Waar ken je dat gevoel van? Nou, en dan.
En als je dat analyseert met iemand dan, en daar komt inzicht uit, neem ik aan.
Ja.
Dan kan je veel meer de basis veranderen.
Ja, want dan kom je er vaak achter dat dit al hele oude patronen zijn die zich telkens op een andere manier verkleden. Waardoor je zelf vaak helemaal niet doorhebt, dit is meer van hetzelfde. En op het moment dat je dat gaat herkennen, dan kan je met elkaar gaan praten. Hey, oké, maar is dit dan wat je wil? Wil je het gevoel hebben dat je alleen maar waardevol bent als je een prestatie levert? Nou, dan zeggen mensen natuurlijk nee. Ik wil eigenlijk ook oké zijn met mezelf zonder. Als ik gewoon op de bank zit. Ja. He, zonder schuldgevoel kunnen Netflixen. En dan gaan we kijken, oké, hoe kan je die patronen veranderen daarin? En wat betekent dan van betekenis zijn of nuttig bezig zijn? En dat ga je helemaal uitzoeken, waar zit dat voor jou?
En als je dat helder hebt, kun je
ja, want dan
nuttig
snap je,
zijn zonder te eten.
Ga ik nu naar de sportschool of ga ik nu eten omdat ik oprecht echt zin heb om lichamelijk actief te zijn? Ja. Hè? Of heb ik echt zin in hele lekkere chocola? Of doe ik dit omdat ik eigenlijk voel dat gevoel van ik ben niet goed bezig, dat er is en dat weg moet. En als ik naar de sportschool ren, dan is dat gevoel weer even weg. Want dan ben ik wel goed bezig.
Het klinkt ook gewoon als junkie gedrag.
Een beetje wel, ja.
Junkies doen dat. Als je drugs gebruikt, dan doe je dat ook. Dan verdoof je natuurlijk ook al die negatieve.
Maar eigenlijk is het hetzelfde gedrag, alleen heel extreem.
Wow.
Maar eigenlijk is de basis, wij willen weg van wat oncomfortabel is. Dus een negatieve gedachte over onszelf is oncomfortabel. Daar willen we van weg. En een extreme versie is een lijntje cocaïne snuiven. Ja. Maar naar de sportschool fietsen heel hard. En denk, ik heb vandaag weer 75 kilo, weet ik veel. Dat is ook weg. Want dan denk je, ik voel me goed over mezelf. Dus dat gevoel achter in je hoofd wat zegt, nou, misschien ben ik eigenlijk wel een beetje een sukkel.
Ja, dat is dan een
Dat is dan even lekker naar de achtergrond.
En daarom, ik had dat in de voorbereiding ook bedacht. Jij schrijft over gewichtsprobleem en dan zet je dat tussen aanhalingstekens. Het is dus geen gewichtsprobleem.
Ja, nee, dat is een symptoom.
Ja.
Ja. Okay. En het eten is dus ook een symptoom.
Van, nog eens?
Nou ja, van eigenlijk dus dat je niet oké bent met jezelf in de meest brede zin des woords.
Ja.
En daarvan weg wil. He, en een shopverslaving. Andere mensen zijn online de hele tijd dingen aan het kopen.
Is er ook een vorm van?
En drinken is tegenwoordig ook een hele... dat is natuurlijk hetzelfde.
En dat kun je oplossen?
Als je dat wil, kun je daar een heel eind in komen. Ik zeg altijd, het zal altijd een zwakke plek blijven. Omdat die patronen vaak ook heel oud zijn. Dus helemaal weg krijg je die patroon niet. Maar als je meer bewustzijn erop hebt en denkt, wacht even. Ik wil nu eigenlijk weer naar de sportschool rennen, omdat ik eigenlijk iets vervelends heb meegemaakt op mijn werk en weer even afvraag of ik geen sukkel ben. Kun je ook zeggen, maar als ik weet dat aan de hand is, kan ik daar ook nu mee aan de slag in plaats van wegrennen naar de sportschool. Of wegrennen naar een zak chips.
En dat kun je met behulp van psychologie leren?
Ja, dan ga je leren, hoe ga je daar dan mee om? Ja. Op een andere manier.
Die voor jou goed is. Is daar één manier voor? Heb je daar een boekje, even 10 regels?
Eigenlijk het meest flauwe is altijd dat ik zeg dat gevoel er gewoon even mag zijn.
Oké. Okay.
Wij willen ervan weg, maar het is er al, zeg ik altijd. Hè? Je kan wel wegrennen van je gevoel, maar rent gewoon mee. Je haalt alleen je aandacht eraf. Dus de eerste tip daarin is altijd voor iedereen. Het is er al, mag het er gewoon zijn.
Laat
mag je gewoon wel eens denken, shit, ik heb vandaag een dag op mijn werk gehad waardoor ik me afvraag of ik dit wel kan. Dat is een naar gevoel, ja. Nou, dat is ook gewoon even naar. En vervolgens bedenken, wat heeft dat dan nodig? En soms heeft het niet veel meer nodig dan dat gewoon even hardop uit te spreken. En dan denk je, het is eigenlijk ook oké, morgen weer een nieuwe dag. Soms zit dat gevoel wat zwaarder. En dan is het misschien heel fijn om met een collega, een vriend of met je partner bijvoorbeeld erover te praten. Of wat ik altijd tegen vrouwen zeg, het is ook oké om gewoon een keer een knuffel aan je man te vragen als je afvraagt of je er nog toe doet. Of de vraag, kun je me gewoon vertellen dat ik er toe doe en me even stevig vasthouden?
Nou, kunnen mannen ook vragen, toch?
Kunnen mannen ook vragen, uiteraard. En dan kijken ze me soms ook wel een beetje soort verbaasd van, dat zou ook nog kunnen.
Dus bedenk je eerst eens, wat is het? Wat zit erachter? En als je daar bewust van bent, dan kun je er anders mee omgaan. Ja. Er zijn mensen die dit wel kunnen omdraaien, dat blijvend gezonder leven. En er zijn ook mensen die die yo-yo hebben, dat noemde je in het begin van het gesprek ook al. Ja. Zit dat dan in het niet echt onder ogen zien van je eigen, van je redenen om te eten?
Nou, kan twee dingen. Er zijn ook gewoon mensen voor wie eten deze functie niet heeft. Dus die gewoon eigenlijk nooit heel bewust daarmee om zijn gegaan en gewoon te veel aten en daar gewoon nooit over na hebben gedacht. En dat als ze daar meer inzicht en kennis in krijgen, zeggen, maar dat kan ik ook wel anders. En er zit er verder niet zoveel emotionele lading op dat eten. Ja. Dat kan.
Dus gewoon een ander eetpatroon klaar.
Ja, dan kan dus inderdaad een ander eetpatroon en wat meer bewegen al heel veel doen. En ook blijvend. Maar de yo-yo'ers zijn, als jij een yo-yo'er bent, dan weet je eigenlijk al, dan is dat dus voor jou niet zo. Want dan was het na de eerste keer opgelost. Dus als het dat niet is, dan weet je dat er bij jou dus een andere reden is. Die maakt dat je toch elke keer weer wil gaan eten. En dan is het veel interessanter en nuttiger om te gaan zoeken. Wat maakt nou dat ik daar elke keer in beland? En nou ja, iedereen die bij mij uiteindelijk in een traject belandt, zijn mensen die zeggen, er heeft nog nooit iemand aan mij eigenlijk echt gevraagd waarom ik dat doe. Verder dan omdat ik het lekker vind. Dan vraagt nooit iemand door.
Dus die psychologische kant van eten, daar gaat het ook weinig over. Dat hoor ik jou op LinkedIn of zie ik jou op LinkedIn ook schrijven. Hè? Daar krijg je veel aandacht voor, zie ik nu op LinkedIn. Hartstikke mooi. Blijkbaar raak je echt een snaar.
Ja.
Hoe kan dat nou? Hoe verklaar jij dat?
Ja, ik denk dat er weinig bewustzijn op was. Behalve, hè, we zien wel natuurlijk bewustzijn op het moment dat iemand anorexia heeft. Dan wordt daar wel wat meer aandacht aan besteed. Van oké, waarschijnlijk zit daar wel wat meer achter dan alleen maar de wens om heel dun te zijn. Maar op de een of andere manier, ja, ik weet het niet. Is misschien een stukje onbewustheid. Misschien ook het idee, ja jeetje, is alles dan, zit alles tussen mijn oren. Hè?
En ook de gewinning? Wel, het feit dat iedereen een beetje dikker aan het worden is.
Dat denk ik ook. Ja, tuurlijk. Ja, dus iedereen. En dan zeggen we. En dat is ook waar. Het helpt niet mee dat er 24/7 eten overal beschikbaar is. Dat helpt allemaal niet mee. We zijn ook niet meer zo goed geworden in dat het gewoon soms even niet leuk is. Ja. En mag dat ook? En dat is eigenlijk de vraag die ik altijd aan mijn cliënten stel. Mag het ook wel eens niet leuk zijn?
Ja, ja.
Dan kijken ze me een beetje raar aan.
Mooi liedje.
Het is natuurlijk heel vaak ingewikkeld. Eigenlijk mag dat dus niet. Mag je ook verdrietig zijn? Nou ja, eigenlijk niet, want het is een naar gevoel. Ja, maar je bent het al. Dus je kunt het wel wegeten, maar.
Brigitte Kaandorp heeft daar zo'n mooi liedje over. Ik heb een heel zwaar leven.
Ja, ja.
En dan, nou, die maakt dat zo grappig. Ja, nou, dan heb je even een zwaar leven. En
ja.
Dat is dus niet zo erg.
Ja, nou, en daar hoor je inmiddels ook wel wat meer psychiaters, hè, Dirk de Wachter en zo. Ja. Die zeggen daar ook allemaal van, we zijn afgeleerd om ongelukkig te zijn. Maar ik denk dat dat ook komt omdat we weinig steun durven vragen in onze omgeving.
Ja.
Hè, en als het hele Instagram-leven,
alles is
leuk. Dus ga jij dan zeggen, ik weet het soms niet. Ik twijfel soms aan mezelf. Nou, dat is ook niet gezegd. Ah joh, kom op hier, neem nog een wijntje. Nou, je hebt toch een topleven. En dat zeker de vrouwen, en dat zullen mannen denk ik ook herkennen, hebben dan wel eens, ja, ik heb ook eigenlijk niks om te klagen. Ik woon in een mooi huis. En mijn kinderen zijn gezond, ik ben gezond.
Maar dat knaagt
vind eigenlijk dat ik geen reden heb om te klagen.
Maar dat knaagt wel iets.
Maar dat knaagt blijkbaar toch iets. Ja. Dus dat zeg ik dan ook, het is er wel.
En is er dan een groot verschil tussen mannen en vrouwen, denk jij? Ik denk, wat je net bijvoorbeeld zei van dat minder bewustzijn van wat je eet en wat je aankomt. Ik denk dat veel meer mannen dat zo hebben. Dat is een stelling, ik weet niet of het zo is, maar die gewoon even 20 jaar niet opletten. Heb ik in eerdere podcast ook wel eens gezegd. En dan ineens 20 kilo te zwaar.
Ja, ja. Ja. Ik weet niet of het echt minder is bij mannen. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want ook sociaal gezien en in de maatschappij worden vrouwen harder afgerekend op dat overgewicht. Dus ga je harder je best doen om het kwijt te raken. Dus loop je eerder tegen dit probleem aan. Als je er niet op wordt afgerekend, ga je er minder snel iets aan doen. Dus ben je ook minder bewust van het probleem. Dan dus dat is. En als meisje begint dat al heel jong, hè, vanaf de puberteit of soms al eerder, word je daarop beoordeeld op je lijf. Dus is dat ook al veel sneller een thema. Dus ik weet niet of het minder speelt bij mannen.
Nou, ze spreken elkaar er minder op aan. Het is denk ik leuk, wat hangt er onder jouw afdakje, grappen. Ja. En,
maar dat is misschien ook een copingmechanisme wat mannen meer gebruiken, het weglachen.
Wat is coping ook?
Nou, dat je hoe je ermee omgaat.
Ja.
Hoe je dus dealt met
een maniertje van gemaakt.
Precies, ja. Wij zeggen met z'n allen, nou, hoe dik is jouw bierbuik? Want eigenlijk, in plaats van te zeggen, ik heb een hele dikke buik, gaan we er gewoon een wedstrijdje van maken. Ja. Want dan kunnen we het weglachen.
Maar dat kunnen mannen goed.
Ja,
ja,
maar dat wil niet zeggen dat er niet is. Hè? Dus nee. Dat is meer dat, en dat is ook denk ik weer sociaal. Als man is het minder oké om te zeggen dat je emotionele problemen hebt. Hè, als vrouw is het prima om à la Bridget Jones een emmer ijs leeg te eten als je liefdesverdriet hebt. Als je dat als man hardop tegen je vrienden zou zeggen, zou je weggehoond worden.
Ja.
Dus de vraag is, hebben ze het dan niet? Of is het gewoon, komt het als man niet in je op om een emmer ijs leeg te gaan eten als je liefdesverdriet hebt? Maar ga je naar je vrienden en zeg je, wat een, nou ja, vervelende vrouw. En hier neem nog een biertje en voor haar 10 anderen en gaan. Ja. Dus kortom, we gaan het er vooral niet over hebben.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat we in de basis minder verschillen dan wij denken. Alleen sociaal, cultureel in de maatschappij het zo is geworden dat het net lijkt alsof mannen minder last hebben van emotie eten dan vrouwen.
Stiekem toch. Of
ik
emotie
denk
drinken.
Dat elkaar niet zoveel ontloopt.
Als er veel mensen. Er zijn veel mensen die vinden dat we iets te moeilijk doen over overgewicht. Ach, een kilootje meer of minder. Het wordt zelfs vetshaming dan genoemd. Ja. Krijg jij dat ook wel eens terug? Dat al die aandacht voor eten en gewicht misschien helemaal niet goed is?
Nou, dat hoor ik eigenlijk niet zoveel terug. Want ik hoor dan juist meer van... ja, iedereen zegt de hele tijd dat ik er oké mee moet zijn. En dat ben ik eigenlijk niet.
Okay,
dus daar zit soms een keerzijde. Ik vind helemaal niet dat iedereen super strak moet zijn. Ik denk dat je lekker in je vel moet zitten en blij moet zijn als je in de spiegel kijkt. En dat er een hele marge is waarmee je blij kan zijn. Dat je voor jezelf dat punt. Maar de omgekeerde wereld zou zijn dat je jezelf gaat aanpraten dat het oké is, terwijl je voelt dat het niet oké is. Nee. Nog los van het gezondheidsaspect natuurlijk. Wat ja, gewoon wetenschappelijk bewezen is dat er natuurlijk wel degelijk...
echt slechte, gezonde aspecten.
Ja, maar dun is niet per definitie gezond. En je kan best overgewicht hebben en toch heel gezond zijn. Dus ik denk wel dat er meer nuancering mogelijk is. Ja.
Als je nog even terug naar... misschien hebben we het daar al over gehad... maar ik vind het interessant om nog eens te horen van je. De meeste mensen met overgewicht krijgen in hun omgeving door... dat ze meer moeten bewegen en minder moeten eten. Simpel, hè? Ja. Niet handig, hoor ik jou ook vertellen. Maar wat dan wel? Want het begint dus ergens anders. Is dat eigenlijk wat je steeds zegt?
Ja, en het probleem van het advies... joh, je moet gewoon wat meer bewegen en wat minder eten... maakt dat jij denkt dat je een slappeling bent, dat het niet lukt. Want het is toch zo simpel, dus hoezo kan je dat dan niet? Dus die draagt al bij, want als we er even van uitgaan... dat wat eronder zit een negatief gevoel is... hey, het feit dat jij het niet kan en dat je dus blijkbaar een zwakkeling bent... draagt nou niet bepaald bij aan een beter gevoel over jezelf... Dus dat, heel vaak heeft dat het averechtse effect. En dan denken ze, laat maar, ik kan dit gewoon niet.
Lukt me toch niet.
Ja, het lukt me toch niet.
Wat je ook al noemde, wilskracht. Men zegt dan, ik heb niet genoeg, ik kan het niet. Ik heb geen wilskracht, ik heb geen motivatie.
Maar ik zeg altijd, afvallen op wilskracht gaat niet. Wilskracht is een korte termijn kracht. Dus hoe kan je blijvend afvallen op wilskracht? Dat kan niet.
Nee, en dan zeg ik, van, dan moet je daar dus een patroon naast ontwikkelen... wat gezond is, zodat je er niet steeds over na hoeft te denken. Maar hij heeft dat ene A4'tje van mijn diëtiste... dat zit nog steeds ergens in mijn achterhoofd, al 5 jaar.
Ja.
Maar, zeg jij, dat kan voor sommige mensen helpen. Maar als er meer achter zit, achter te veel eten... dan is alleen een eetpatroon ook niet houdbaar.
Nee, maar dat merk je dan vanzelf. Want jij zegt, dat gaat bij mij prima. Dus blijkbaar is dit voor jou oké. Maar op het moment dat jij elke dag met dat lijstje in je hoofd... van die diëtiste in gevecht moet met jezelf... Ja, dan weet ik al dat jij het niet gaat volhouden. Nee. Want dat gevecht hou jij niet vol.
Want daar heb je wilskracht voor nodig en die houdt op.
Precies. Dus als je voelt, nou, met dat lijstje ga ik fluiten door het leven... nou, dan is het voor jou dus geen issue. En dan kan je dit de rest van je leven met die richtlijnen blijven doen.
Ja.
Maar als je gemerkt hebt, ja, maar ik krijg dat lijstje... de vrouwen die bij mij komen en de mannen trouwens ook... zeggen allemaal, ik weet al lang... wat ik moet eten. Dus mijn doelgroep is ook niet mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat gezond is. Nee, ze zeggen juist, ik weet het allemaal. Dat maakt het nog erger, want ik weet wat ik zou moeten doen en ik doe het niet. Ik ben een slappeling.
Ja, en dan moeten ze?
En dan gaan we zoeken, ja, maar wat levert dat eten jou op?
Ja.
En dan gaan we onderzoeken en dan gaan we daar op dat niveau de verandering brengen.
Als laatste. De vraag die ik aan iedereen stel. Waar kan iemand die gezonder en fitter wil leven morgen meteen mee beginnen? Wat zou jouw advies zijn?
Nou, dan zou ik eigenlijk zeggen 2 dingen. 1 is dat je elke keer als je wat wil eten afvraagt waarom. Om eens mee te beginnen. Om je bewustzijn wakker te maken. Ja, want wij eten de helft van de tijd zonder dat we door hebben. Ja. We hebben vaak al iets in onze mond gestopt zonder. En gewoon de simpele vraag, waarom eet ik nu? En dan kan je zeggen bij het ontbijt, ja, omdat het ontbijt is. Maar dat is eigenlijk een hele gekke reden, toch? Dat ontbijt tijd is. Heb je honger dan? Dus even, waarom eet ik nu eigenlijk?
Ja, dus zelfs je ontbijt, waarom eet ik nu eigenlijk?
Ja.
Vraag het je maar af.
Okay. Vraag het je maar even af.
En wat levert dat op?
Nou, dus inderdaad, eet ik nu omdat wij met z'n allen hebben afgesproken dat je om 8 uur gaat ontbijten? Of eten omdat ik voel dat mijn lijf ook echt behoefte heeft aan voeding?
Ja.
En als het dat laatste is, een hele goede reden om te ontbijten. Als het is omdat op de klok staat dat 8 uur is, dat is een beetje een bijzondere reden om te eten.
Ja.
Want je eet eigenlijk om je lijf te voeden.
Wauw, dat is 1.
Ja, dus dat is 1. En dat kun je dus elke keer doen. En een andere die ik altijd mensen meegeef is... we zeggen de hele tijd, het is lekker. Oh, het is zo lekker, zeg, zo lekker. En ik zeg altijd, ik denk dat bij de helft van waarvan jij zegt dat het lekker is... dat de vraag is of het echt lekker is. En dus geef wat je eet een cijfer. En ik zeg altijd, dingen die echt lekker zijn en minder gezond... moeten voor mij een 9 of een 10 zijn op een schaal van 10.
Ja.
En ik betwijfel of alles waarvan jij zegt lekker een 9 of een 10 is... Dus ga eens experimenteren. Sowieso vind ik een experiment altijd een hele leuke vorm.
Want mooie manier.
Dat is tijdelijk. Dan hoef je niet te zeggen, ik ga nooit meer snoepen. Of nee, ik ga tijdelijk iets onderzoeken. Elke uitkomst is welkom. Die geeft heel veel ruimte en vrijheid om ermee te spelen.
Vind ik het echt lekker.
Ja, als ik een cijfer zou moeten geven, ik doe het. Ik proef echt heel goed. Ik moet iemand een verhaal vertellen. En uiteindelijk een cijfer geven aan dit wat ik eet.
En ik denk dat
je schrikt dat het heel vaak niet die 10 is waarvan je van tevoren dacht dat het erop uit zou komen.
Ik heb dat met wijn. Ik vind wijn helemaal niet meer lekker. Ik denk nu, hoe kon ik het ooit drinken? Ik ben ooit gestopt met alcohol drinken. En wijn, ik vind het bijna nooit meer lekker. Dus als ik al eens een slokje nip, want het is geen verbod, maar wil het niet meer. ik vind het eigenlijk niet meer lekker.
En dan voel je ook, dan kost het geen enkele moeite om je wijn te laten staan.
Dankjewel, Saskia. Super om te horen. Of het nou die wijn is, of een gevulde koek, of een zak chips die je zonder echt bij na te denken wegtikt. Wat zou er gebeuren als je er een cijfer aan zou geven? Wil je het dan nog steeds heel graag? Bij mij blijft oude kaas echt hoog scoren, altijd. Op een heerlijke, verse, zelfgesneden boterham van zo'n homp volkoren speldbrood. Zo lekker. Ja, wat Saskia vertelt komt ook wel bij me binnen. Want voor mij was afvallen vooral een gezondheidskwestie, dacht ik. Dus een eetplan van diëtiste Simone, je hoorde haar in de vorige aflevering, en meer bewegen en klaar was ik. Of zat er toch meer achter het feit dat ik mijn lijf matig verzorgde? Want dat is natuurlijk wel het geval als je 25 kilo meer weegt dan goed voor je is. Dan heb je te lang je gezondheid op de tweede, derde, vierde plek gezet. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik me dat al realiseerde, schoof ik het op mijn levensfase. Jonge kinderen, slecht slapen, weinig tijd om te sporten, eigenlijk vooral niet opletten. Eet als het vullen van een emotionele leegte? Ik denk het niet. Maar aan de andere kant, als je echt van jezelf houdt, zorg je ook beter voor je lichaam, denk ik nu. Zonder mezelf met terugwerkende kracht een trauma of een probleem aan te praten, ga ik daar toch beter over nadenken de komende tijd. Wat stopte ik weg achter het eten? En misschien nog wel achter het inmiddels best fanatieke sporten? Ook zal ik vaker in de interviews in deze podcast ter sprake brengen waar dat wat erachter zit bij andere mensen. Daar heeft dit gesprek met eetpsycholoog Saskia de Ridder sowieso voor gezorgd. Als je denkt dat ze iets voor jou kan betekenen, kijk dan vooral op haar site, eetpsycholoog.nl. Je luisterde naar Morgen begin ik meteen, de podcast die je elke 2 weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Over 2 weken spreek ik Rick Lindhout. Die is inmiddels 67 en een paar jaar geleden viel die 25 kilo af. Dat begon toen hij merkte dat hij moeilijk van de bank afkwam. Rick wandelt en fietst inmiddels veel en blijft goed op gewicht. Ik ben altijd op zoek naar leuke gasten voor deze podcast, dus laat het me weten als je ook fitter en gezonder bent gaan leven, of als je iemand kent die dat gedaan heeft. Mail je tips naar morgenbeginikmeteen@gmail.com. Morgen begin ik meteen @gmail.com. Morgen begin ik meteen.